Zullen we in een moment van stil gebed deze dienst aan de Heer opdragen? God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Gaat u zitten en dan gaan we van ditzelfde couplet ook nog het tweede en het derde couplet zingen. Het tweede en het derde couplet van 164. Allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat we elkaar vanavond weer terug mogen zien. En laten we samen deze dienst in de handen van de Heer leggen. Ik ga u voor in gebed. Heer, we hebben er vanmorgen ook best wel uitvoerig over na mogen denken. En wat zijn we ontzettend blij dat het bloed van het lam voor ons de weg naar u vrijgemaakt heeft. Dat we mogen weten, Heer, dat er door het bloed van het lam onze zonden weggenomen zijn. En we gereinigd zijn. En we eeuwig leven gekregen hebben. Heer, dank u wel dat er een plaatsvervanger voor ons was. Die voor ons stierf. In onze plaats. Om ons het leven te geven. Heer, dank u wel dat we ook zo vanavond tot u mogen komen. Om uw zegen te vragen, Heer, over ons samen zijn. Daarom wil u vragen, Heer, wilt u door uw Heilige Geest in ons midden wonen? Heer, wilt u onze harten aanraken? Wilt u onszelf onderwijzen vanuit uw woord? Heer, er is nog zoveel te leren vanuit uw woord. Niet alleen theoretische kennis, maar juist ook dat wat we kunnen leren van uw woord, dat het omgezet wordt in verandering in ons leven. Zodat we vrucht mogen dragen. Heer, u zegt het zelf, dat we door uw woord vast te houden, vrucht kunnen dragen. Dat u tot uw doel kunt komen in ons leven. Heer, wilt u ook zo vanavond tot uw doel komen in deze samenkomst? Heer, u weet met wat voor gedachten we hier soms naartoe gekomen zijn. Met wat voor drukte uit ons leven. En laat het zo zijn, Heer, dat we op dit moment ook stil mogen worden voor uw aangezicht. Zodat u onze harten kunt bereiken. Heer, wilt u zo vanavond ons een hele fijne avond geven. Wilt u met hen zijn die er vanavond niet bij kunnen zijn? Misschien zij die op vakantie gegaan zijn. Heer, wilt u hen bewaren en hen ook weer veilig bij ons brengen? Maar we denken ook aan hen die ziek zijn. Of hen die te oud zijn om deze diensten nog mee te kunnen maken. Ook voor hen willen we bidden en ook voor hen willen we uw zegen vragen. Heer, we willen ook vanavond in het bijzonder bidden voor uw volk Israël. Heer, deze maand willen we ook in de gemeente wat meer nadenken, Heer, over uw plan met Israël. Tenminste, de afgelopen tijd hebben we dat gedaan. En ja, we willen ook vanavond eigenlijk heel verwonderd staan, Heer, over datgene wat u doet met uw volk Israël. Heer, dank u wel dat u zo trouw bent naar uw volk, zoals u ook trouw bent naar uw gemeente. En we willen u vragen, Heer, wilt u ons ook vanavond onderwijzen vanuit uw woord? Heer, dank u wel dat we dat zo in u mogen vragen. En ook als we rondom het avondmaal samengekomen zijn en het brood mogen breken en de wijn mogen drinken, Heer, wilt u dan als de leidende Heer en Heiland laten zien wat u voor ons gedaan heeft. We willen daaraan terugdenken. Maar ook, Heer, als de overwinnaar. Heer, want uw bloed is overwinnend. En we danken u, Heer, dat we door uw bloed overwinnaars zijn. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we met elkaar zingen lied 407 uit de bundel Opwekking. Een prachtig mooi loflied waarin we de grootheid van God mogen aanbidden. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwondering al die dingen zie die u voor ons, of die u gemaakt heeft. 407 uit de bundel Opwekking.
Thank you.
Wie van u is er wel eens in Israël geweest? Steek uw vinger eens op. Nou, dat zijn er heel wat. Voor het Knessetgebouw, het regeringsgebouw in Israël, staat een hele grote kandelaar, geschonken door de Engelse regering. En wij noemen die kandelaar de menorah. En op die menorah, daar vind je een prachtige afbeelding van Ezechiël 37. En dat is het gedeelte wat wij vanavond gaan lezen, Ezechiël 37, het dal van de dorre doodsbeenderen, waaruit Israël als het ware ontwaakt tot een machtig volk van God, een sterk leger. En ja, laten we het met elkaar gaan lezen. Het gaat vanavond namelijk om het derde onderwerp, waar we een paar weken geleden mee begonnen zijn, met Gods plan met Israël. En vanavond gaan we zien hoe God, als het ware, de draad met Israël weer oppakt en dat de vijgenboom weer gaat bloeien en Israël als natie weer duidelijk aanwezig is in deze wereld. Ezechiël 37, de eerste 14 versen. De hand des Heren kwam op mij, en de Heere voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal dat vol was van beenderen. Een soort knekeldal, zou je kunnen zeggen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen. En zie, zij lagen in grote menigte door het dal verspreid. En zie, ze waren zeer dor. We hebben het de vorige keer gehad over de vijgenboom die verdorde. Nou, hier zien we de beenderen die zeer dor zijn. En hij zei tot mij: mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zei: de Heere, Heere, gij weet het. Hij kon er geen antwoord op geven. Toen zeide hij tot mij: profeteer over deze beenderen. En zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoort het woord des Heeren. Zo spreekt de Heere, Heere tot deze beenderen. Zie, ik breng geest in u, en ge zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat ge herleeft en ge zult weten dat ik de Heere ben. Een onmogelijk iets. Ezechiël zal wel gedacht hebben, waar begin ik aan? Ik nu profeteerde zoals hij mij bevolen had. En zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis en zie een beweging. En de beenderen voegden zich aan een zoals ze bij elkander behoorden. En ik zag toe en zie, er kwamen spieren op en vlees. En er trok een huid overheen. Maar geest was er nog niet in hen. Daarop zeide hij tot mij: profeteer tot de geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat ze herleven. Toen profeteerde ik zoals hij mij bevolen had. En de geest kwam in hen en zij leefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Voort zeide hij tot mij: mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Zie, zij zeggen: onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan. Daarom profeteer en zeg tot hen: zo zegt de Heere, Heere, zie, ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen. O mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. En ge zult weten dat ik de Heere ben, wanneer ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen. O mijn volk, ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft. En ik zal u doen wonen in uw land. En gij zult weten dat ik de Heere het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heeren. Het is zo mooi dat hier staat dat dit dorre doodsbeenderen zijn, waarover God geprofeteerd heeft. Er zijn profetieën die in vervulling gaan. En dan wil ik ook nog graag met u het gedeelte lezen wat we eigenlijk drie keer achter elkaar nu lezen uit Matteüs 24... Matteüs 24, en dat gaat eigenlijk over hetzelfde onderwerp, vers 32 Matteüs 24, vers 32. Ik hoop dat u het volgende week, als we hier nog een keer over nadenken, uit uw hoofd wel kent. Er staat in Matteüs 24, vers 32. Leert dan van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht, mijn volk Israël, zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Ik vind het zo mooi dat God hier zo'n kracht geeft aan het woord van God. En het is zo mooi om te ontdekken dat dat woord van God al die voorzeggingen, al die beloften, al die profetieën zo letterlijk in vervulling gaan ten aanzien van zijn volk Israël. We gaan er straks wat meer over nadenken. Eerst gaan we met elkaar nog een lied zingen, lied 315 uit de bundel Johannes de Heer. Het zijn hele korte coupletten. We zingen daarvan 1 en 2. Misschien kunnen we het zo het best onthouden. Het is voor degene die de beamer bedient altijd een beetje goed moeilijk om dat te onthouden. Maar we zingen 1 en 2, 4 en 5 en het laatste couplet. Dus 1 en 2, 4 en 5 en het laatste couplet van 315. En terwijl we naar het voorspel luisteren, zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. Wat mij opviel in de voorbereiding voor vanavond, dat is dat er zo onnoemelijk veel in de Bijbel staat over het volk Israël. Als je het hele Oude Testament leest, hoeveel hoofdstukken, boeken er niet gaan over de toekomst van Israël. Over Gods plan met Israël. En er zijn heel veel woorden uit de Bijbel die vervuld zijn, maar zeker net zoveel woorden die nog moeten vervuld worden. En een woord van God, wat we net gelezen hebben, dat woord van God, de Heer Jezus zegt, de hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woord zal niet voorbij gaan. En dat woord van God, ook met name tot betrekking van Israël, zal niet zomaar ledig voorbij gaan. Het zal allemaal tot in de kleinste details in vervulling gaan. Nou, we hebben net gelezen dat het Joodse volk zelf op een gegeven moment zegt, onze hoop is vervlogen. En dan zeggen ze letterlijk in Ezechiël 37, het is met ons gedaan. Het is fini. Nou, dat heeft het Joodse volk zelf ook geroepen. Theodor Herzl heeft het zelf geroepen. Het is voorbij met Israël. We moeten ons helemaal assimileren, vermengen met de Europeanen. Maar God had gezegd, nee, dat gebeurt niet. En er is wat gebeurd waardoor de ogen van Theodor Herzl geopend werden. En hij inderdaad op een gegeven moment besefte van, nee, God die wil dat we als volk nog weer bij elkaar komen in het beloofde land. Nou, dat zijn allerlei grote wonderen. Het volk van Israël zegt nee, maar God zegt, gebeurt wel. De kerk, met name Augustinus, de bekende kerkvader, heeft gezegd, het is voorbij met Israël. En de kerk is vandaag Gods uitverkoren volk van God. En het verbond wat God gesloten heeft met Abraham, van geslacht tot geslacht, wordt voortgezet in de kerk. En dat wordt vandaag nog steeds geleerd. Dus op allerlei fronten werd gezegd, het is voorbij met Israël. Maar het woord van God zegt het anders. En dat is zo mooi, want God gedenkt aan zijn verbond. Misschien is het goed om een tekst op te slaan en dat zien wij vandaag weer precies op dezelfde manier gebeuren. In Exodus hoofdstuk 2, daar wordt Mozes geroepen. Je zou kunnen zeggen, het is voorbij met Israël. Israël woont in Egypte. Israël lijdt onder de slavernij. Israël wordt als het ware gemillimeterd door Farao. De jongetjes worden in de Nijl geworpen. En je zou kunnen zeggen, menselijk gezien is het voorbij met Israël. En dan staat er in vers 23 van Exodus 2. Dat begint met de woorden in die lange tijd. Wat duurt het lang? Het duurt nu al 2000 jaar. In die lange tijd stierf de koning van Egypte. Vers 23 van Exodus 2. En de Israëlieten zuchten nog steeds onder de slavernij en schreeuwden het uit. Maar wat komt er dan? Zodat hun hulpgeroep over de slavernij omhoog steeg tot God. Vergeet het nooit. Dat het roepen van Israël wordt door God gehoord. En er zal een moment komen dat Israël opnieuw zal roepen. Dat ze werkelijk tot God zullen roepen. En wat staat er dan in vers 24? En God hoorde hun klacht. En wat deed God dan? En dan staat er, en God gedacht aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En zo zag God de Israëlieten aan. En dan vind ik het zo'n mooie term die hier gebruikt wordt. Want er staat, en God had bemoeienis met hen. Mooi hè? God trok zich hun lot aan. God had bemoeienis met hen. Maar ik vind het zo mooi, daar staat, God gedacht aan zijn verbond. En ook vandaag na lange tijd kun je weer opnieuw zien dat God heeft bemoeienis met zijn volk. En hij gedenkt aan het verbond wat hij gesloten heeft met Abraham, Isaac en Jacob. En wat was dat verbond dan? Misschien is het goed om dat even terug te zien in Genesis 12. Daarin hebben we dat een paar weken of een paar maanden geleden ook gezien. Anderhalve maand geleden zo ongeveer. Toen hebben we een speciale avond, een Maranatenavond hier gehouden over Israël 60 jaar en geen vrede. En dan staat er heel duidelijk in Genesis 12, vers 1 tot en met 3, dat verbond wat God gesloten heeft met Abraham. En dat verbond, Gods plan met Israël, begon hier. Vers 1 tot en met 3 van Genesis 12, daar staat: en de Heere nu zeide tot Abraham: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis, dat ik u wijzen zal naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en ik zal u zegenen, uw naam groot maken en gij zult tot zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Nou, ik heb het u toen verteld. God sluit hier een verbond met Abraham en hij belooft hier drie dingen. Weet u het nog? God belooft Abraham een land. God belooft aan Abraham een volk. En God belooft dat Abraham tot een wereldwijde zegen zal zijn. Dit is de drievoudige belofte die God aan Abraham gedaan heeft. En God gedenkt zijn belofte. God gedenkt dat keer op keer. Ook al heeft Israël vandaag, heeft Israël 2000 jaar geen land gehad. God zegt: ik denk aan mijn belofte. Ik heb aan Abraham een land beloofd. Ook al is het volk wereldwijd verspreid geweest en dacht niemand meer aan het Joodse volk. God zegt: ik beloof jullie een volk. Jullie zullen als volk bij elkaar zijn. Ook al is Israël niet tot zegen geweest voor de aarde, maar meer tot in vele landen tot een vloek geworden. God zegt: ik heb beloofd dat jullie tot zegen zullen zijn. En dat is zo mooi om te zien. God verlaat zijn verbond met Israël nooit. Maar hij komt erop terug. Hij gedenkt zijn verbond en hij heeft bemoeienis met hen. En daarom is het heel goed om die drie beloften, de belofte van het land, de belofte van het volk en de belofte van de zegen, om deze drie beloften nog heel even met elkaar vanavond op een rijtje te zetten. Laten we dat doen aan de hand van drie teksten. In de eerste plaats uit Lucas 21. In Lucas 21. En in elk gedeelte, wat we dan kunnen lezen over het land, over het volk en over die geestelijke zegen, vinden we elke keer weer dat de situatie waarin Israël terechtgekomen is na het verwerpen van de Messias, dat het niet een blijvende situatie is, maar een tijdelijke situatie. Laat het maar eens lezen in Lucas 21 vers 20. Daar staat: zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. De Heer Jezus spreekt hier over het jaar 70 na Christus. De Heer Jezus is 33 na Christus, zullen we maar zeggen, gestorven. En die generatie die dat meegemaakt heeft, het sterven van Christus, heeft ook de verwoesting van Jeruzalem meegemaakt. Binnen 40 jaar werd Jeruzalem verwoest. En daarom staat er ook: later dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. En die binnen de stad zijn, de wijk nemen. En die op het land zijn en niet binnen te gaan. Want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is in vervulling gaat. Wee de zwangeren en zogen in die dagen, want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk. En ze zullen vallen door de scherp des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. heel belangrijk woordje is hier. Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden. Als het ware, anderen krijgen zeggenschap over Israël. Andere volkeren krijgen zeggenschap over Jeruzalem. Maar dan komt dat woordje totdat. Zie je het woordje staan? Zet er maar een hele dikke cirkel omheen. Want dit is dus niet een blijvende situatie. Er zal een moment komen dat Israël weer, dat het Joodse volk weer de soevereiniteit krijgt over het eigen land. En over Jeruzalem. Totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn. Nou, een hele grote stap hebben we gezien in 1967, waar Jeruzalem, de stad Jeruzalem, weer in handen kwam van het Joodse volk. En de Joden weer zeggenschap kregen over Jeruzalem en over Israël. Natuurlijk is dit nog niet het eind. Maar het is wel een signaal dat God trouw is aan zijn volk. En dat Israël het land, God heeft het land beloofd en het land komt ook Israël weer toe. Ook al wordt er nog zo gedebatteerd en nog zo met elkaar gepraat over van wie is het land eigenlijk. Is het land van de Palestijnen? Is het land van de Arabieren? Is het land van de christenen? Is het land van Rome? Is het land van Israël? Het is het land van God. En God zal zijn belofte in vervulling doen laten gaan ten opzichte van zijn volk. Nou, zo staat er bijvoorbeeld in Ezechiël, als we nog even naar Ezechiël gaan, Ezechiël 36, zo prachtig. Ezechiël 36, en dat gaat ook letterlijk in vervulling, want God gedenkt zijn verbond. En het woord, dat gaat niet, dat vergaat niet, dat blijft, dat is een eeuwig woord. In vers 33 van Ezechiël 36. Zo spreekt de Heere, Heere. Wanneer ik u reinig van al uw ongerechtigheden, zal ik de steden weer bevolken. En zullen de puinhopen herbouwd worden. Het verwoeste land zal weer worden bewerkt. In plaats van een woestenij te zijn voor het oog van iedere voorbijganger. En men zal zeggen, dit land dat verwoest is, is geworden als de Hof van Eden. De steden die verwoest en vernield in puinlagen zijn weer versterkt en bewoond. Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn weten dat ik, de Heere, herbouwd heb wat vernield was. En beplant heb wat verwoest was. Ik, de Heere, heb het gesproken en ik zal het doen. Zo zegt de Heere, Heere, ook dit zal ik mij door het huis van Israël laten afsmeken om hun te doen. Ik zal hen zo talrijk aan mensen maken als een kudde schapen. Zo vol als met een kudde offerschapen, als met de kudde der schapen op Jeruzalems feesten. Zo vol zullen de verwoeste steden zijn met mensenkudde. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. Dit zie je letterlijk voor ogen als je in Israël bent. Steden worden herbouwd. Steden worden bevolkt. De Heer die, je ziet dat verwoest land weer in cultuur gebracht wordt. Nou, dit zien wij beginnen in Israël. Het is nog niet het einde. Maar we zien het heel duidelijk voor onze ogen gebeuren. God houdt zijn woord gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. Nog iets. Dat land dat verwoest was, dat komt weer terug aan het Joodse volk. Maar ook het volk wat verdreven is, daar komen we in Matteüs 23. Matteüs 23. Daar zien we ook weer het bekende woordje dat dit verdreven volk niet altijd een verdreven volk zal zijn, maar dat God hen ook weer terugbrengt naar Israël. In Matteüs 23... Vers 37, daar huilt de Heer Jezus over Jeruzalem. En dan zegt hij in vers 37 van Matteüs 23, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert. En gij hebt niet gewild. Zie, uw huis, uw volk, uw mensen worden aan u overgelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, en dan komt het woordje weer, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heer. Totdat opnieuw die intocht in Jeruzalem plaats zal vinden en het Hosanna weer opnieuw zal klinken en het Joodse volk de Messias binnen zal halen. Nou, hier zien we dat de Heer Jezus die heeft als het ware het Joodse volk om zich heen willen verzamelen. Ze hebben het niet gewild. Ze zijn verspreid over de hele wereld. Ze zijn in gevangenschap uitgewaaierd. Er is geen land in de wereld waar de Joden niet wonen. Er is nergens een volk op deze wereld dat zo wijd verspreid geweest over de hele wereld dan het Joodse volk. En dit verspreide volk, ze komen allemaal weer terug naar hun eigen land. Dit is zo'n enorm groot wonder. Niet na 70 jaar, toen ze in ballingschap waren in Babel, maar hoort u het goed? 2000 jaar? Dan zou je toch helemaal niet meer aan denken om naar je eigen land terug te gaan? 2000 jaar dat God over zijn volk gewaakt heeft. 2000 jaar hebben ze in Spanje, Portugal, Chili, Peru, Brazilië, Argentinië, Guatemala. Noem de landen maar op in de wereld. 2000 jaar hebben ze daar gewoond. En wat gebeurt er na 2000 jaar? Dan komen alle falasjes uit Ethiopië weer terug naar Israël. Dan komen ze uit Irak allemaal terug. Dan vluchten de Joden uit Iran allemaal terug. Actie Tovertapijt. Ze komen uit Siberië. Ze komen uit... Noem maar een land op. Ik heb u het wel eens meer verteld. Als je nu in Jeruzalem bent, dan hoor je wel 90 verschillende talen spreken. Van allemaal Joden die uit alle landen weer terugkomen naar hun eigen land. Waarom? Het lijkt net een soort zendertje die in hun hoofd zit, net als een postduif. Ze gaan weer terug naar hun eigen nest. Ze moeten wel terug. Een Jood, er staat zelfs in de psalmen, hoe zal ik uw lof zingen? Mijn tong kleeft aan mijn verhemelte als ik Jeruzalem niet verhef boven alles wat er is. Ze hebben zo'n, als het ware, een ingeboren heimwee naar hun eigen land. Dat zie je niet altijd, want het is nog niet zo prettig wonen in Jeruzalem. Het is nog niet zo mooi wonen in Israël. Maar je ziet wel steeds meer dat ze terugkeren naar hun eigen land. Wanneer gaat dat gebeuren? Nou, als u nog een profeet opslaat net na Daniel, net na het boek Daniel, krijg je Hosea. En ja, er zijn er die daar heel concreet mee omgaan met dat wat hier staat. En het zou wel eens kunnen zijn. Er staat in Hosea 6 vers 1 en 2 iets heel opmerkelijks. Dat gaat ook over Gods trouw aan Israël en dat Israël weer terugkomt op de plek waar God Israël wil hebben. En dan staat er in Hosea 6, vers 1 en 2, dat kunt u net vinden na het boek Daniel. Ezechiël, krijg je Daniel en dan Hosea. Komt, laat ons wederkeren tot de Heere. Als het ware van, we moeten terugkeren tot God. En op dit moment is het volk Israël nog een vrij sterk atheïstisch volk. Er is nog niet zoveel geloof in Israël. Maar hier zie je heel duidelijk, laten we terugkeren tot de Here. Een soort opwekking onder het Joodse volk. En dan staat er, want hij heeft verscheurd, maar hij zal ons ook helen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons ook verbinden. En dan komt er een hele opmerkelijke profetie. U weet wel dat in de Bijbel vaak een dag gezien wordt als 1000 jaar. En 1000 jaar als 1 dag. Nou, en dan heb je het hier. Hij zal ons na 2 dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten en we zullen leven voor zijn aangezicht. Wat een profetie, hè? Hoeveel jaar geleden is het dat Jeruzalem verwoest werd? Nou, in 2070 is het 2000 jaar geleden. Komt al heel dichtbij. Hoeveel jaar geleden is het dat ze de Messias verworpen hebben? In 2033 is het 2000 jaar geleden. Het zou kunnen zijn dat die derde dag, dat die 2000 jaar bijna voorbij zijn. En dat de derde dag aan gaat breken. Dat die derde dag aanbreekt en wat hier staat, ten derde dagen zal hij ons weer oprichten. Vandaar dat wij vandaag om ons heen zoveel profetieën in vervulling zien gaan, omdat God de draad met Israël weer oppakt. Op de derde dag. Dat is ook zo mooi. We hebben het de vorige keer gehad over Jona. Jona die in de zee gegooid werd en iedereen, in ieder geval die mensen op het schip, die hadden er geen haar op hun hoofd aan gedacht dat ze die Jona ooit nog weer terug zouden zien. Zoals ze ook gedacht hadden, die Jezus zien we ook nooit meer terug. Zoals ze ook gedacht hebben, die Jozef die is naar Egypte, die zien we nooit meer terug. Het is voorbij met Israël, voorbij, vervlogen is onze hoop. Maar de Jezus heeft gezegd, breek de tempel maar af. En op de derde dag zal ik de tempel weer doen laten herrijzen. Zoals Christus opgestaan is, zal zo ook Israël opstaan. En we zien in de Bijbel heel vaak dat de Messias zich één maakt met het Messiaanse volk. De Messias heeft geleden, het Messiaanse volk zal lijden. De Messias is gestorven, het Messiaanse volk is gestorven. De Messias is opgestaan en ook het Messiaanse volk zal weer opstaan. Hij maakt zich één met zijn volk. Zo zelfs dat hij zegt, wie mijn volk aanraakt, raakt mij aan. Raakt mijn oogappel aan. Dus eigenlijk wat je met Jezus ziet gebeuren, dat zie je ook met het volk gebeuren. Met zijn volk. Mensen, wat een geweldig moment zal dat zijn. Tot slot. Er is nog een moment in de Bijbel waar staat, het zal niet altijd duren. Wat hadden we gezien? God had hen een land beloofd. Ze krijgen dat land weer terug. God had Abraham een volk beloofd. Het volk formeert zich weer. En ze komen weer terug in hun eigen land. God had Abraham beloofd dat ze tot een zegen zullen zijn. Wereldwijd. Laten we het lezen in Romeinen 11. Romeinen 11, vers 25. Romeinen 11, vers 25, daar staat, want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheim. Een gedeeltelijke verharding, blindheid zou je kunnen zeggen, doofheid, is over Israël gekomen. Totdat de volheid der heidenen, de vertaling van professor Brouwer, die schrijft, het getal van de heidenen, de gemeente voltallig is, totdat de volheid der heidenen binnengaat en aldus zal gans Israël behouden worden. Vanmorgen hebben we het gehad over de grote verzoendag. Wat hebben we toen gezegd? Dan wordt niet een individuele Jood verzoend, maar het hele volk. Dat gebeurt dan ook. Er komt een moment dat die blindheid, die geestelijke blindheid, die doofheid weggenomen wordt. En dat Israël zelf gezegend wordt, maar ook tot wereldwijde zegen wordt voor de hele wereld. Dan wordt Israël een zegen te midden van de wereld. Vandaar dat er staat, een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat Er komt een moment dat de schellen van de ogen af zullen vallen en ze de Heer Jezus zullen ontmoeten. En dat Israël als natie, als volk, de Heer zal dienen. Ook nu zien we daar al signalen in Israël dat dit begint te gebeuren. Toen ik in 1974 voor de eerste keer in Israël kwam, zochten we een gemeente in Tiberias, waar we zondagsmorgens als christenen bij elkaar konden komen. Konden niet vinden. Was er niet. Als je vandaag in Tiberias komt en je vraagt naar een evangelische kerk, dan zijn er wel drie. Messias-beleidende gemeenten zijn er. Er is in Israël een geestelijk ontwaken. Het begint te komen. Er zijn zoveel Messias-beleidende gemeenten. Niet alleen in Israël, maar ook buiten Israël. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond. Het is een van de snelst groeiende evangelische bewegingen in de wereld. Messias-beleidende gemeenten. Er is onder zelfs de orthodoxe Joden een enorme sterke Messias-verwachting. Ze weten dat er iets begint te gebeuren. Zij verwachten dan de Messias voor de eerste keer. Maar er is een enorme Messias-verwachting onder de orthodoxe Joden. Er is een enorm verlangen om de tempel te gaan herbouwen. Er zijn mensen die zich samengevoegd hebben in een groep die noemen zich de tempeliers. Ze willen de tempel gaan herbouwen. Er zijn bewegingen, groepen die zich helemaal toegelegd hebben om de tempeldienst dan weer te gaan voor te bereiden. Er zijn al berichten dat ze, waar we het vanmorgen over gehad hebben, dat ze het kleed van de hoge priester al helemaal kant en klaar gemaakt hebben. Met goud en precies zoals in de Bijbel. Het hangt al kant en klaar voor de hoge priester. Ze zijn al bezig om de rode vaars te fokken, zodat er reinigingswater is. Ze zijn al bezig om precies een replica te maken van de harp van David. Om met die harpen de muziek te begeleiden, de zang te begeleiden van de tempelzangen. Ze zijn liederen aan het componeren voor de tempel. Ze zijn op zoveel manieren al bezig om de hele tempeldienst voor te bereiden. Nou, dat is nooit geweest. Maar het begint vandaag. En in dit alles zie je heel duidelijk, God heeft bemoeienis met zijn volk Israël. Het is geweldig dat we ook in die zin ook vanavond stil mogen staan bij dat wat de Heer Jezus gedaan heeft op Golgotha. Daar heeft hij zijn leven gegeven als het lam van God. Voor ons, maar ook voor Israël. En eens zal Israël ook dat lam van God mogen aanschouwen. Wat voor hen doorstoken is. Het bloed dat ook daar gevloeid is. Dan zullen ze opnieuw het Pesachfeest vieren. Dan zullen ze opnieuw dat Pinksterfeest vieren. Dan zullen ze opnieuw dat Loofhuttenfeest vieren. Dan zullen ze Jezus zien in al zijn grootheid. Mensen, wat is het geweldig om te mogen ontdekken dat het woord van God zo actueel is. Zo waar. En dat het niet vergaat. Maar dat God zijn woord houdt. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. En in dat lied willen we ons ook toewijden en voorbereiden om met elkaar ook dat avondmaal te vieren. En dat is lied 509. Het lijkt een beetje op het lied wat u al gezongen hebt vanavond uit Johannes de Heer over Zo lief had God de wereld. En hier staat Zo lief had God de Vader ons. 509 uit de bundel Opwekking en daarna gaan we met elkaar het avondmaal vieren. Zullen we samen het gedeelte lezen wat de heer Jezus sprak toen hij met zijn discipelen aan de avondmaalstafel lag? Uit Matteüs hoofdstuk 26, vers 26. En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen. En hij zeide: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hem die en zeide: drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Doch ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Wat geweldig dat de Heer Jezus hier heel eenvoudig zei: hier, dit is mijn lichaam. Mijn lichaam, het manna, het brood wat uit de hemel neerdaalde. Het brood wat als manna voor het volk van Israël neerdaalde. Het brood wat voor ons neerdaalde in de voederbak in Bethlehem, in het broodhuis. Het manna wat straks weer neer zal dalen in alle heerlijkheid als er Jezus terug zal komen. En dan werkelijk opnieuw mag genieten van de vrucht van de wijnstok. Wat een geweldig moment zal dat zijn voor de gemeente, maar ook voor Israël. Door genade mag je dat weten, hè? Ja, oké. Eva ook, ja. Fijn, Jeroen en Eva, dat jullie meedoen. Dat zijn bekenden uit Ermelo. De Heer Jezus die nam het brood. Hij brak het brood en hij zei: dit is mijn lichaam. Dat voor u gegeven wordt. Als het leven voor de wereld. Ik wil graag vragen aan broeder Roel Hoek om met ons de Heer te danken voor dit brood.
Vader in de hemel. Heer, we zijn u zo dankbaar. Dankbaar dat u uw zoon hebt gegeven. Heer Jezus, we zijn u dankbaar dat u gehoorzaam bent geweest aan de Vader. Dat u gedaan hebt, Heer, wat gevraagd was om te sterven, Heer, voor onze zonden. Dank u wel, Vader, dat u ons de keuze hebt gegeven om onze zonden op uw zoon te leggen. Heer, zodat wij vrij zijn geworden. Dank u wel daarvoor. Amen.
De broeders die brengen het brood rond. Wilt u het brood bewaren totdat iedereen het heeft en dan eten we het gemeenschappelijk. En zo zei de Heer Jezus: dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doet dit tot mijn gedachtenis. We lezen in de Bijbel dat aan het einde van de maaltijd de Jezus de beker nam en hem rond liet gaan en zei: drinkt allen eruit. Het was een uitnodiging tot vergeving van zonde. De Jezus die zijn bloed heeft laten vloeien. Het bloed als een teken dat het leven gevloeid heeft. De dood. De dood is gevolg van de zonde. We hebben er vanmorgen bij stilgestaan. De keuze was er. Of jij sterft, of het lam sterft. Want we mogen ontzettend dankbaar zijn dat er een lam was. Een volmaakt lam, dat de zonde der wereld werkelijk weggenomen heeft. En we hebben het vanavond gelezen. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. En dit bloed, dat is het nieuwe verbond. Waarin de Jezus zegt: ik heb het gedaan. Het is volbracht. En dat volbrachte werk zal ook eens in Israël bekend worden. De Rinke Kusveller gaat met ons de Heer danken voor deze beker.
Vader in de hemel, wij komen tot u om u te danken, te loven en te prijzen voor uw liefde in uw Zoon Jezus. Dat u het offer hebt aangenomen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u bereid was de dood voor ons in te gaan. Uw bloed heeft gevloeid. U bent ons offerlam en daarom willen we u prijzen. Heer, dat dat bloed ons reinigt van alle zonden. Dank u wel voor uw liefde. Amen.
Dank u wel, Vader in de hemel, dat we zo deze avond hier bij elkaar mochten zijn. Dat we naar uw woord mochten luisteren en ja, eigenlijk onder de indruk mochten komen, Heer, van de waarachtigheid van uw woord. Maar ook van de liefde, Heer, die vanuit uw woord uitstraalt. We danken u, Heer, voor uw trouw, voor de genade die we gevonden hebben in het offer van de Heer Jezus. En dat er geroepen werd aan het kruis, het is volbracht. Heer, wij konden er niets aan doen. U heeft het allemaal alleen gedaan. Hartelijk dank daarvoor, Heer Jezus. Zo wil ik u bidden, Heer, wilt u ook straks met ons meegaan naar huis, ook de komende week bij ons zijn en ons maar heel dicht bij u houden en ons tot zegen stellen, ook voor anderen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Het slotlied is lied 115 uit Johannes de Heer. Lied 115. Kroont hem, Jezus de dierbare verlosser. De eerste twee coupletten zingen we tijdens de collecte voor het onderhoud van de gebouwen. Dan gaan we staan voor de zegen. En dan zingen we na de zegenbeden nog het derde couplet van lied 115. Thank you. Ga dan heen onder Gods zegen en draag de zegen ook uit. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus terug zal keren. En een geweldig groot wonder, niet alleen met de gemeente, maar ook met Israël zal gebeuren, als Israël de Messias zal herkennen en erkennen. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.